Hartelijk welkom allemaal. Heel fijn dat jullie er allemaal weer zijn. En hartelijk dank dat jullie zo fantastisch meedoen. Chan Kwan had mij gevraagd voor de teksten van vorige week. Ze zegt het ging te snel, het was te veel. Ik kon het niet bijhouden of ik dat op wilde schrijven. Dat heb ik dus gedaan. En je kunt dus zien, dit was de inleiding. Hè? Dit is niet volledig. Ik heb teksten weggelaten. Maar het heeft mij zo verbaasd toen ik het opschreef dat... Het is niet alleen Leviticus 23 die over de feesten gaat. De hele Bijbel gaat over de feesten. Ik vind het gewoon indrukwekkend. Het is een indrukwekkend onderwerp. We hebben het de vorige keer erover gehad. Over dat wij in het Griekse denken opgroeien in het dualisme. En dat is dat je dus de dingen uit elkaar trekt zoals je wit en zwart uit elkaar trekt en het tegenover elkaar stelt. Dat je links en rechts uit elkaar trekt en je stelt het tegenover elkaar en er komt een duel, ja, van dualisme. En je gaat met elkaar in gesprek of er is een conflict en dan kom je tot een compromis ergens. Maar dat de Bijbel geschreven is in een cultuur die spreekt vanuit het holisme. Dus vanuit eenheid. Van een samengestelde eenheid. Nou, jullie hebben natuurlijk ondertussen doorgekregen dat mijn liefhebberij is gewoon de Bijbel. En velen van jullie zullen een andere liefhebberij hebben. Hoewel jullie hier allemaal zitten voor de studie. Sommigen van jullie kunnen heel goed organiseren. Of jullie zijn heel goed met financiën of met de techniek. Waar ik allemaal dan niet zo goed in ben. Maar goed, toen ik dus tot de conclusie kwam dat dat dualisme in mijn opvoeding zit en in mijn hele scholing en in alles wat ik denk, dat dat het fundament is waarvanuit ik denk en van waaruit ik functioneer, kwam ik tot de conclusie dat als ik Bijbelonderwijs wil geven en de Bijbel is holistisch geschreven, dat ik wel zal moeten veranderen. Maar dat is even moeilijk. Dat is gewoon helemaal onmogelijk. En ik kwam dus tot de conclusie dat wat mij betreft, dat ik eigenlijk gewoon een slaaf was van dat humanistische denken, van het dualistische denken. En dat ik daar niet van los kon komen. Onmogelijk. Dat kon ik zelf niet doen. Dus bedacht ik, nou waarom, dat is al jaren geleden, waarom neem ik niet zo'n cyclus van de heiliging, van al die feesten. En dan ga ik dat gewoon standaard toepassen om God te vragen dat hij mij wil vrijmaken, zodat ik ook anders kan denken, zodat ik les kan geven vanuit de Bijbel, vanuit dat holistische denken in plaats vanuit het dualistische denken. Of tenminste dat ik het verschil kan gaan uitleggen. Nu kan ik het niet. Want iedere keer als ik begon na te denken over uitleg van de Bijbel vanuit het holisme, dan kreeg ik gewoon een explosie in mijn hersenen. En dan zaten er al die rafelrandjes daar en dan wist ik absoluut niet meer wat ik moest zeggen, omdat ik helemaal in de war was van hoe dat nou ook allemaal zat. Zo zat ik daarin vast en dat ik mij niet los kon maken. Dus de dag kwam dat de sedermaaltijd er was en dat ik besloot schuld te belijden voor mijn leven, voor dualistisch denken en de manier waarop ik daarin groot ben geworden. En dat heb ik gedaan en ik besloot dus dat met het feest van de eerstelingen, dat ik een andere instelling zou moeten gaan nemen om zelf te gaan veranderen, om God de gelegenheid te geven om mij te veranderen. In mijn theologische opleiding had ik geleerd om vanuit het Nieuwe Testament altijd terug te zoeken naar het Oude Testament, naar teksten, zodat je het referentiekader hebt. En ik dacht, weet je wat, vanaf het feest van de eerstelingen en de hele omertelling zal ik eens dat anders gaan indelen. En iedere dag lees ik iets uit het Oude Testament en dan ga ik dat linken aan iets in het Nieuwe Testament. Dan ga ik het omdraaien. Anders denken. Dus dat heb ik dan zo ongeveer 50 dagen gedaan. Zo was ik dus bezig in de lentetijd vanaf Pesach en de 7 dagen van ongezuurde broden. Dat ik er echt heel serieus iedere dag flink mee bezig was. En daarna dus vanaf het feest van de eerstelingen, de 50 dagen tot het wekenfeest, dat ik iedere dag er iets mee bezig was. En nou, bij het wekenfeest had ik dus ongeveer 50 teksten gehad die ik vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe Testament had kunnen linken, waarover ik na kon denken dat ik zou veranderen en dat in ieder geval dat Oude en het Nieuwe gewoon één Bijbel voor mij zou worden. En dat het een eenheid zou worden. En toen kwam de lange zomer, de droge zomer. En natuurlijk dacht ik eraan. En ik dacht aan grote theologische onderwerpen waarin ik onderwezen was. En dat ik daar dus ook een andere opstelling in op zou moeten nemen. En dat ik erover moest nadenken. En tegelijkertijd begon ik na te denken aan al die jaren op het zendingsveld vooral. Dat ik onderwijs heb gegeven vanuit de Bijbel. En dat ik dat deed in een holistische cultuur. Terwijl ik vanuit een dualistische denkwijze onderwijs gaf. Toen kwam in de herfst het feest van het blazen van de shofar. En dat betekent dus nieuw begin. De koning komt, dus je moet je verootmoedigen, maar hij gaat ook de heerschappij krijgen. We hebben feest, want er gaat verandering komen. En ik ga veranderen. En tegelijkertijd, na dat feest van de bezuinen, heb je dan de dag van de verzoeningen. Yom HaKippurim. En daar waren wij beland. Dus daar gaan we verder. Feest van de bezuinen. En daarna, grote verzoendag. Leviticus 23, vanaf vers 26. En de Heere sprak tot Mozes, maar op de tiende van de zevende maand is de verzoendag, een heilige samenkomst zult gij hebben, en gij zult u verootmoedigen en de Heere een vuuroffer brengen. Op die dag zult gij geenerlei arbeid verrichten, want het is de verzoendag om over uw verzoening te doen voor het aangezicht van de Heer uw God. Want ieder die zich op die dag niet zal verootmoedigen, zal uitgeroeid worden vanuit zijn volksgenoten. Ieder die enige arbeid verricht op die dag, zal ik verdelgen uit het midden van zijn volk. Geenerlei arbeid zult gij verrichten. Het is een altoos durende inzetting voor uw geslachten in al uw woonplaatsen. Het zal u een volkomen Shabbat zijn en gij zult u verootmoedigen. Op de negende van de maand, van avond tot avond, zult gij uw Shabbat vieren. Dat is dus 10 dagen na het feest van het geschal van de shofar. Die shofar die de oorlog aankondigt, maar tegelijkertijd de overwinning en de komst van de grote koning. En eigenlijk, net zoals het feest van Pesach, verdient dat feest van de verzoening, die dag van de verzoening, een hele cursus. Daar valt zo verschrikkelijk veel over te zeggen. Dat is onmogelijk om dat vandaag te doen. Dus we stippen alleen maar een paar puntjes aan. En de vraag eigenlijk van de dag van verzoening is, hoe nader je God? Dat is de vraag. Hoe nader je God? We hebben het erover gehad dat wij eeuwig leven hebben, dat we zomaar dat domein van God in kunnen lopen en daar kunnen pleiten voor de hemelse rechtbank of hem kunnen prijzen als de grote koning. Maar is dat eigenlijk wel zo? Kan je zomaar die hemelse dimensie binnenlopen en daar pleiten voor zijn rechtbank of hem loven? Hoe naderen wij God? Dat is de vraag van de dag van de verzoening. Met een offer, want offeren betekent korban. En korban betekent naderen, dichtbij komen. Dus met een offer, het offeren zelf, de actie van het offeren, dat is dus dichtbij komen. Dat is naderen. Dus wij kunnen God alleen maar naderen door een offer. En waar spreekt een offer over? Wat is de essentie van dat offer dan? Herstel van de relatie, maar hoe wordt die relatie hersteld? Verzoening? Iets geven? Genoegdoening? En het concrete, het fysieke daarvan? Plaatsvervanging is ook geestelijk. Bedekking, ja? Het bloed. Het bloed. Daar gaat het om bij een offer. Dat staat centraal. We hebben het er al over gehad dat in het boek Leviticus, het boek heiligen of heilig, dat het sleutelwoord is. Dus meer dan 80 keer staat het in het boek. En het betekent dus apart gezet. En het heeft dus alles te maken met, zijn wij apart gezet? Zijn wij geheiligd om te kunnen naderen? Anders kun je helemaal niet naderen. Het is gewoon onmogelijk. Er staat zelfs, dat hebben we al gelezen in deze teksten, daarom ga ik het niet herhalen, dat als je het niet op de juiste manier doet, dat je uitgeroeid zal worden onder je volksgenoten. Uitroeien onder je volksgenoten is een verschrikking in een holistische maatschappij. Ik heb zelf in zo'n maatschappij gewoond. En de dag dat het gebeurde dat wij vervolgd werden en dat ons leven bedreigd werd, was de dag dat wij uitgesloten werden van de groep en van de gemeenschap. En het betekent een zekere dood. Als individu of als gezin toen wij toen waren, als je uitgesloten wordt van de gemeenschap, kan je niet leven in zo'n maatschappij. Dat betekent of vluchten, zoals heel veel vluchtelingen hier bij ons komen, of de dood. Dat is wat het betekent. En dat is dus wat hier gebeurt als je uitgesloten wordt van het volk. Het betekent dat je sterft. Dat is het gevolg van het niet juist naderen van God. Je wordt afgesneden van de gemeenschap. Leviticus 23 vers 30 staat ook dat je verdelgd wordt, dat je omgebracht wordt. Leviticus hoofdstuk 16 spreekt over de dag van de verzoeningen. Leviticus hoofdstuk 16 vers 1 begint met: na de dood van de beide zonen van Aaron die gestorven waren, de dood dus van de twee zonen van de hoge priester, toen zij voor het aangezicht van de Heere waren genaderd, zij waren dus genaderd, die twee zonen, en dat had dus tot gevolg de dood. Sprak de Heere tot Mozes, de Heere nu zeide tot Mozes, spreek tot uw broeder Aaron, dat hij niet te alle tijden komen in het heiligdom binnen het voorhangsel, voor het verzoendeksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterven. Je kunt niet te alle tijden binnenkomen. Dat is onmogelijk. Daar moeten we ons heel erg bewust van zijn. Als wij denken dat wij zomaar het domein van God binnen kunnen gaan en van alles kunnen opeisen of vragen, dan hebben wij dat fout. Dat heeft een geestelijke dood tot gevolg. Daar moeten we ons heel erg bewust van zijn. Dat is heel serieus. Over die twee zonen, Leviticus hoofdstuk 10, wordt er over geschreven, de twee zonen van Aaron, Nadab en Abihu. En het is een onderwerp dat wil ik nu niet behandelen, omdat het eigenlijk buiten onze cursus valt. Maar jullie kunnen daarover lezen in Leviticus hoofdstuk 10 en er zelf over nadenken. Wat deden zij, die twee zonen van Aaron? Weet jullie dat uit je hoofd? Ze brachten vreemd vuur. Wat zou vreemd vuur zijn? Nee, dat weten we niet. Hè? Heel lastig. Toen ik het nu even nakeek, voordat ik vanmiddag hier kwam, kwam ik erachter. De vorige keer had iemand mij gevraagd, wat is dat vierde woord voor vreemdeling? En toen zei ik zaar, Z-A-R. En hetzelfde woordje wordt gebruikt hier voor het vreemde vuur. Het is een vreemd vuur dat iets te maken heeft dus met wat compleet buiten de aanwezigheid en buiten de heiligheid van God valt. Dat is de intentie van het woord vreemd. Het hoort helemaal niet bij de heiligheid van God, bij dat koninkrijk van God en bij zijn aanwezigheid. En voor de rest mogen jullie daar zelf over lezen thuis. Leviticus hoofdstuk 16 vers 21. Aaron zal de beide handen op de kop van de levende bok leggen en over hem al de ongerechtigheden van de Israëlieten en al hun overtredingen in al hun zonden belijden. Hij zal die op de kop van de bok leggen en die door iemand daarvoor gereed staat naar de woestijn laten brengen. En we zien in vers 24... dat Aaron als hij naar buiten komt, zal hij gewone klederen aantrekken, naar buiten gaan en zijn brandoffer en het brandoffer van het volk bereiden en verzoening doen voor zich en voor het volk. Het is dus iets wat gaat om de gemeenschap. Het gaat om het volk. Het gaat om het geheel. En daar gaat die dag van verzoeningen over. Het gaat niet zozeer om het individu, maar het gaat om het leven van de gemeenschap met elkaar. Wij zijn natuurlijk gewend om grootgebracht te worden in een hele individualistische maatschappij, waar je altijd zelf kunt kiezen en zelf kunt bepalen. Maar het overgrote gedeelte van de wereld is dat helemaal niet zo. Dat zien we nu met dat coronavirus in China. Daar is het privacyrecht is ondergeschikt aan het recht van in openbaarheid te maken van wat er allemaal aan de hand is met het virus. Terwijl wij hier heel erg gericht zijn op de privacy van een individu. Compleet andere manier van denken. Waarin wij met de culturen dus altijd tegen elkaar botsen en elkaar niet begrijpen in ons denken en in de politiek, omdat we vanuit een andere filosofie redeneren. Maar in de Bijbel gaat het dus altijd over de gemeenschap en over het samenleven. Dus ook hier over Benai Avraham, zoals we hier bijeen zijn als een gemeente of als jullie uit je eigen gemeente komen. Er zijn dus dingen op te ruimen vanuit de gemeenschap. We lezen in Leviticus hoofdstuk 16 dat het gaat over twee boeken, bokken. En dat één bok geslacht wordt en het bloed wordt binnengebracht door de hoge priester, binnen het voorhangsel en voor het verzoendeksel, en dat het daar gesprenkeld wordt voor en op het verzoendeksel. En de tweede bok, die wordt de Azazel genoemd, en de hoge priester legt de ongerechtigheden van het volk op de kop van die bok, en die bok wordt volledig verwijderd uit het kamp van de Israëlieten en uit de gemeenschap. Die gaat de wildernis in en die sterft daar. Wat dus een teken is van dat de zonde weggenomen wordt uit de gemeenschap en dat die niet meer terugkomt. Die is verwijderd, die is dood. Leviticus hoofdstuk 16 vers 29 staat dat gij u zult verootmoedigen en geenerlei werk doen. Niet de geboren Israëliet en ook niet de vreemdeling. En dat is dus de ger. De vreemdeling die zich aangepast heeft aan het volk en die onderdeel is van het volk en die zich onderwerpt aan de leefregels van het volk en van het koninkrijk van God. Het is heel bijzonder om te zien dat er in de teksten van Leviticus 23 wel drie keer staat dat ze zich moeten verootmoedigen. Verootmoedigen is dat woordje hana. Dat betekent zich pijnigen, verootmoedigen, vernederen, buigen, jezelf onderwerpen. Een woordje met heel veel betekenis erin. Drie keer staat geschreven dus dat je je zult verootmoedigen op de dag van de verzoeningen. Dat zien we ook in de toekomst in Zacharia hoofdstuk 12. Misschien wil iemand dat even voorlezen. Zacharia hoofdstuk 12. Vers 10 tot 14. Ja, ik zal even jou de microfoon geven. 10 tot 14 kun je voorlezen.
Oké.
En hij vertrok van die plaats en ging in hun synagoge. En zie daar.
Zacharia.
Hey. Wat dan? Ik was te vlug. Ja, nou heb ik hem echt. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest der genade en der gebeden. Zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind. Ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. Te dien dagen zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadad-Rimmon in het dal van Megiddo. Het land zal een rouwklacht aanheffen, alle geslachten afzonderlijk. Het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Het geslacht van het huis van Nathan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Het geslacht van Simei afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Alle overige geslachten, alle geslachten afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk.
Hartelijk dank. Als we praten over de vervulling van de feesten, is dit nog niet vervuld. We zien tegenwoordig wel dat er heel veel Israëli's al wel tot geloof komen in Yeshua de Messias. En dat zij zich verootmoedigen. En dat zij tot die wedergeboorte zijn gekomen. En trouwens, zij hebben mij dus deze lessen geleerd over de feesten. Dat heb ik allemaal van hen en dankzij hen. Maar de volledige vervulling van deze tekst is nog niet gebeurd. Want er wordt hier dus gesproken over het huis van David. En dat is dus het koningshuis. Er wordt gesproken over het huis van Nathan. En dat zijn de profeten. Er wordt gesproken over het huis van Levi. En dat zijn de priesters. En er wordt gesproken over het geslacht van Simi. En dat is het gewone volk. En dit gaat dus over het hele volk. Israël. Dus dit feest, de dag van de verzoeningen, is nog niet vervuld en dat gaan we nog meemaken. Leviticus hoofdstuk 23, daar staat ook drie keer geschreven dat het een Shabbat moet zijn. En er staat ook geschreven dat het een Shabbat Shabbaton moet zijn. Een volledige Shabbat. En er staat drie keer geschreven dat er geen arbeid verricht mag worden. Vollediger kun je het je niet bedenken. Drie keer staat er geschreven verootmoedigen. Drie keer staat er geschreven een Shabbat. En drie keer staat er geschreven geen arbeid. De boodschap is heel erg duidelijk. We hebben het gehad met Pesach over Exodus hoofdstuk 6, waar wij gezegd hebben dat met Pesach hebben wij die bekers die we drinken van de wijn en dat het begint met het uitleiden, beker 1, beker 2 is het redden en beker 3 is het verlossen en beker 4 is het aannemen, wat bij het volk gebeurd is op de Sinaï en de vijfde die nog moet komen is het brengen in het land. Wij hebben toen gezegd dat wij die woorden redden en verlossen en verzoenen altijd door elkaar gebruiken. Net alsof het precies hetzelfde is en of dat het hetzelfde betekent. Maar we hebben ook gezien dat redden en verlossen al twee verschillende woorden zijn. En dat redden is dus je redden uit een onmogelijke situatie waar je zelf niet uit kan komen. Dus waar iemand de redder is. En het verlossen, toen heeft Gert ons een hele mooie beeld gegeven van iemand die een drenkeling is. En die gered wordt vanuit het water. Maar dat hij dan nog water in zijn longen heeft. Dat eerst eruit gehaald moet worden, anders overlijdt de drenkeling alsnog. Dus dat beeld is van het verlossen. Een schitterend beeld, een plaatje wat hij ons gegeven heeft, waardoor we dit niet meer gaan vergeten. En tegelijkertijd is het belangrijk dat wij ons beseffen, bijvoorbeeld als we bezig zijn in het pastoraat om mensen te helpen, want dan kun je dus diezelfde principes volgen van uitleiden, redden, verlossen, aannemen en brengen naar het land. Dat verlossen heeft ook een element erin van dat de persoon een keuze moet maken. Dat zie je bijvoorbeeld in het boek Rut. Die moest een keuze maken om naar Boas te gaan. En zelfs haarzelf zo te laten zien als een publieke vrouw. met gevaar voor haar leven. En toch heeft ze die keuze gemaakt omdat zij wist dat Boas de losser zou zijn. En zo zie je dus ook in het pastoraat dat met verlossen kan het soms gebeuren dat iemand verlost wordt doordat God zo ingrijpt, maar soms vereist het ook van de persoon zelf een keuze. Maar nou, verzoenen, dat is dus een ander woord en dat hebben we al gehoord, want dat horen we dus in het woord Yom HaKippurim. Dat is dus Kippur. En dat betekent, het woord hebben we ook al gehoord net, dat is dus bedekken. En wat wordt er bedekt? De zonde wordt bedekt. Het betekent ook tevreden stellen, reinigen, verzoenen, weer tot vrede en vriendschap brengen, de vijandschap doen ophouden. Allemaal uit het woordenboek, hè? Alleen maar overgeschreven. Tegenstellingen teniet doen. Het wordt wel meer dan 100 keer in de Tenach gebruikt. Een heel belangrijk woord. Dat bedekken door bloed. Leviticus hoofdstuk 17 vers 11 kunnen we dan ook lezen dat bloed verzoening bewerkt. Er is geen ander manier om verzoening te bewerken dan door bloed. Want in dat bloed zit het leven. We gaan even kijken naar de toekomst en dat lezen we in Deuteronomium hoofdstuk 32. Prachtig hoofdstuk, heel profetisch hoofdstuk. Leviticus hoofdstuk 32, vers 43, daar staat geschreven: jubelt gij natiën om zijn volk. Want hij wreekt het bloed van zijn knechten. Hij oefent wraak aan zijn tegenstanders en verzoent zijn land, zijn volk. Dus daar staat geschreven dat de volken, de landen, zullen jubelen om Israël, omdat hij het bloed van zijn knechten zal wreken. Nee, Deuteronomium 32. Zei ik Leviticus? Oh, excuses. Deuteronomium hoofdstuk 32, dat is het profetische hoofdstuk uit de Torah. Vers 43. Dus dat de misdaden, de moord op zijn knechten en het bloed wat gevloeid heeft van het volk Israël, dat gewroken zal worden. Dat God daarvoor opkomt. Dat zien we ook in Openbaring hoofdstuk 19 vers 2. Halleluja, het heil en de heerlijkheid en de macht zijn van onze God, want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen, want hij heeft de grote hoer geoordeeld, die de aarde met haar hoererij verdierf, en hij heeft het bloed van zijn knechten van haar hand geëist. En wat wij dus zien, wat er dus in Tenach gezegd wordt over Israël, dat zien we in Openbaring, dat gezegd wordt over de hele wereld. Wij zullen uitgeleid worden van al die wereldse machten en gered en verlost en aangenomen tot zijn volk. En wij zullen komen in het hemelse Jeruzalem. Daar spreekt de Openbaring over. Ezechiël 45 spreekt ook over de dag van de verzoeningen. Vers 17, dat de koning daar verzoening moet doen voor het hele huis van Israël. Dat is ook de toekomst.
Ja. Even een vraag, hè, over dat bloed. Even een vraag over dat bloed. Hè. Er zijn natuurlijk ook teksten die zeggen van: het bloed van stieren en lammeren heb ik niet gewild. Maar wat ik wil, dat is een verbroken en verbrijzeld hart. En er staat ook ergens van: ik wallig van jullie offers. Hou er alsjeblieft mee op. Hè. Omdat eigenlijk dus de gesteldheid van je hart ook heel erg belangrijk is. Dus hoe moet ik die dingen aan elkaar knopen?
De gebrokenheid van je hart knopen aan het offer van het dier wat gebracht wordt. Dat heeft te maken met iemand die een opmerking heeft gemaakt aan het begin van de middag. En dat is dat het gaat over plaatsvervanging. Dus als je naar de tempel toe gaat of naar de tabernakel en je brengt een offer, een bloedoffer. En je denkt dat in feite had ik moeten sterven. Dat is het gevolg van de zonde. Dat is de dood, zegt Paulus ook in het boek Romeinen. En je beseft dat zo'n dier dus sterft en dat dat bloed vloeit van dat dier. Terwijl jij daar had moeten sterven. Dat is die plaatsvervanging. En dan wordt die gebrokenheid van je hart, dat wordt dus heel reëel als je dus ziet dat een dier geslacht wordt. Ik weet niet of jullie meegemaakt hebben, dat jullie gezien hebben, of dat jullie misschien dat zelf gedaan hebben, dat de dieren geslacht worden. Mochtar is natuurlijk van een islamitische achtergrond en hij heeft zelf altijd geslacht. Maar als ik dus ook daar was in de moslimwereld, zij zijn dan zo'n godsdienst die nog steeds slacht, ieder jaar, hè? En dan vloeit er dus bloed van een schaap. En dan ben je daarbij en dan zie je dat dat schaap zijn leven verliest en dat het bloed vloeit. En het is indrukwekkend om dat mee te maken. Dat doet wat met je. Wij zien dat niet meer, want het is weg uit onze schone maatschappij. Wil je iets delen?
Ja, ik heb een keer gehoord. Volgens mij was dat bij een cursus van... Oh, sorry. Ik heb een keer gehoord dat het enige dier dat geslacht wordt, een lam, dat die tijdens het slachten tranen in zijn ogen krijgt. Heb jij dat wel eens gehoord?
Dat heb ik niet gehoord en ik heb het ook niet gezien. Maar ik weet wel dat het... Zo'n schaap is een aantal dagen in je huis, op de binnenplaats, tussen alle kamers. Ja? En het is daar een aantal dagen. En de kinderen vinden het prachtig. Die spelen met het schaap en die gaan ermee wandelen in de straten, in de stegen. Dus het is niet leuk als je zo'n schaap slacht. En tegelijkertijd is het wel een feest voor hen. Ja, dus even naar aanleiding van de vraag van Menso, wat doet een verbroken hart met je? Ja, toen ik dat zag gebeuren, toen brak mijn hart. En ik spreek her en der en er zijn mensen die hun afschuw uitspreken over het feit dat de Tenacht erover spreekt dat de dieren geslacht worden. En dat het eigenlijk niet kan in Gods schepping. En of ik daarop wil antwoorden, want wat een wrede God hebben wij. Ja, maar dit is het. Bloed dat vloeit, een leven dat het kost voor verzoening van onze zonde. En dan is dat bloed van die dieren eigenlijk alleen nog maar een verwijzing naar het bloed van de Zoon van God. Hoe erg is dat? We praten er zo makkelijk over, want het is zo gewoon geworden voor ons. Maar het is gewoon, het is misdadig. Het is verschrikkelijk gewoon. En dat bloed dat vloeit, Leviticus hoofdstuk 16, vers 16. Ik heb het, meen ik, al gelezen. Of misschien niet. Zo zal hij verzoening doen over het heiligdom, om de onreinheden van de Israëlieten en om hun overtredingen in al hun zonden. Drie woorden hiervoor. Tuma, vuiligheid, viezigheid. Pesha, overtreding. Dat is dus als je de wetten van het Koninkrijk van God overtreedt. Eigenlijk heeft dat precies hetzelfde intentie als wat wij tegenwoordig zeggen, rebellie. Het woordenboek zegt, het Hebreeuwse woordenboek, dat die overtreding te maken heeft, overtreding van een individu, de overtreding van natie tegen natie. En het heeft dus te maken met de dag van de verzoeningen en de overtredingen tegenover God. Overtredingen tegenover een andere naaste. Overtredingen van natie tegenover natie. En overtredingen tegen God. En een goed daad, wat meervoud is, van gata, dat is het doel missen. Of zondigen. Niet tot de bestemming komen die God voor de mens heeft, of die God voor de gemeenschap heeft. Als we het hebben over Yeshua en de dag van de verzoeningen, wat zien we dan voor connectie? Het offer en, ja, het bloed en hij is de priester. Dat lezen we dus allemaal in Hebreeën. En Hebreeën is dus een cursus op zich, een fantastisch boek, waaruit we vandaag maar twee teksten lezen. Hebreeën hoofdstuk 7 vers 26. Immers, zulk een hoge priester hadden wij ook nodig, heilig, zonder schuld of smet, gescheiden van de zondaren en boven de hemelen verheven, die niet gelijk de hoge priesters van dag tot dag eerst offers voor hun eigen zonde moeten brengen en daarna voor die voor het volk. Er is geen hoge priester zoals hij. Hebreeën hoofdstuk 7 vers 26 en 27. En Hebreeën hoofdstuk 9 vers 24. Want de Messias is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans ons ten goede voor het aangezicht van God te verschijnen. Ook niet om zichzelf dikwijls te offeren, gelijk de hoge priester jaarlijks met ander bloed dan het zijne in het heiligdom gaat. Hij is dus de volmaakte hoge priester en het volmaakte offer. En dat is heel erg kort, heel iets kort over de brief aan de Hebreeën. Wat er daar dus alleen maar over spreekt. Over die tempeldienst. En daarmee over de dienst in de aanwezigheid van God in zijn heiligheid. En wat staat er over ons? En over de dag van de verzoening. Wat hebben wij te maken met die dag van de verzoening? Hebben wij iets te maken met die dag van verzoening, behalve dat wij ons laten verzoenen? Ja, dat denk je, ja. Heb je een idee? Komt er zoiets naar boven?
Omdat Yeshua ook voor ons verzoening
gebracht heeft. Yeshua heeft voor ons verzoening gebracht, ja. Hij is eerst gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. Maar ook voor de rest van de wereld. Ja, en wat is het gevolg daarvan?
Dat wij dus allemaal verzoend zijn.
Dat wij allemaal verzoend zijn. En wat is het gevolg van dat wij allemaal verzoend zijn?
Huh? Dat wij tot God kunnen naderen.
Dat wij tot God kunnen naderen. Daar begonnen we over. Hoe naderen we God? Heel goed.
Dat we één zijn.
Dat we hersteld worden, ja. Ja, en wat voor uitwerkingen heeft hij dat herstel?
Heel.
Heelheid.
Heiligheid.
Gods
wil volbracht.
Gods wil volbracht. En hoe zien wij dat volbracht, Gods wil? Dat is weer Gods wil volbracht. Het is dat uitdragen van de boodschap in de maatschappij. Ja, wat hebben de feesten te maken met het brengen van het goede nieuws aan andere mensen? dat wij zelf in de verzoening staan. Wij hebben die bediening gekregen. 2 Korinthe hoofdstuk 5, vers 17. Zo is dan wie in de Messias is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen en daar heb je dat herstel. En daar heb je die heelheid. Prachtig is dat. En dit alles is uit God die door de Messias ons met zich verzoend heeft. En ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Welke immers hierin bestaat dat God in Messias de wereld met zichzelf verzoenende was. Door hun overtredingen niet toe te rekenen. En dat hij ons het woord van de verzoening heeft toevertrouwd. Besef dat als je verzoend bent, dan sta je dus in die verzoening. En dan draag je dat dus uit. Ik maak dat heel daadwerkelijk mee in mijn dagelijks werk bij het Leger des Heils, op de huiskamer waar ik werk, op de woonafdeling. Ik heb daar mensen wonen met een Joodse achtergrond. Een van onze cliënten heet Yehuda. Nou, hoe Joods kan het zijn? Ik heb daar moslims, praktiserende moslims, hè, die vasten en die bidden. Allemaal op één woonkamer. Ik heb er mensen die helemaal nergens in geloven en nergens aan willen doen. En ik heb mensen die God echt kennen, die wedergeboren zijn. Allemaal op één woonkamer. En dan moeten we met elkaar leven en met elkaar eten. Nou, je kunt je indenken hoeveel ruzie wij hebben. Ja, alleen al om het eten. Ja, schandalig. Nou ja, dan denk ik, ja God, u heeft mij hier geplaatst in de dienst van de verzoening. Hoe werk ik die verzoening uit met deze diverse mensen? Dat is onze maatschappij, daar leven we in. In die bediening staan wij. Daar heeft God ons toe geroepen. En wat betekent de dag van de verzoeningen voor vandaag? In onze maatschappij. Mag ik jou, als moet ik het herhalen?
Dat we op grond van het offer van Yeshua ook schuld mogen belijden voor het land waarin we leven, in onze gemeente waarin we leven, waar dingen soms fout gaan. Nou ja, dat we dat allemaal mogen belijden en ja, bidden om verzoening door Yeshua.
Prachtig antwoord. Ik kwam op een heel mooi woordje in de Tenach. Het woordje gala. Het staat in Zacharia hoofdstuk 8 vers 20. Zo zegt de Heere van de hemelse legermachten. Generaal van een hemels leger. Wederom zullen er volken komen en inwoners van vele steden. En de inwoners van de ene zullen zich begeven naar die van de andere en zeggen. Laten wij toch heen gaan om de gunst van de Heere af te smeken. En om de Heere van de hemelse legermachten te zoeken. Ook ik wil gaan. Gunst afsmeken van de Heere is dit woordje. Gale. Zacharia hoofdstuk 8 vers 20 en dan gingen we daar verder. Ja, vele naties en machtige volken zullen komen om de Heere der van de hemelse legermachten te Jeruzalem te zoeken. En de gunst van de Heere af te smeken. Zo zegt de Heere van de hemelse legermachten. In die dagen zullen 10 mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen. Ja, vastgrijpen de hoek van de gebedsmantel van een Judese man en zeggen, wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord dat God met u is. En die gunst afsmeken van de eeuwige, dat wil ook zeggen in het Hebreeuws, zwak zijn, ziek zijn, rouwen, bidden, spijt hebben. En het doet mij dus heel erg denken aan dat woordje kafar. Dat bedekken van de zonde, wat dus ook betekent dat je verootmoedigt en je vernedert. dat heeft diezelfde intentie, dat je verdrietig bent en dat je rouwt en dat je spijt bent en dat je dat beleidt aan God. En dat gebeurt in onze dagen. Daarom zitten wij hier. En dat zien we dus ook in die 10 dagen, levend naar de dag van de verzoeningen in Jeruzalem. Daar heb je bijvoorbeeld de Convocation of All Nations, waar vertegenwoordigers van naties bij elkaar komen en schuld belijden wat hun volk doet tegenover de God van Israël en tegen Israël. En daarmee bidden we ook dat ook de vertegenwoordigers van ons volk op een dag zullen optrekken naar Jeruzalem om daar schuld te belijden voor wat ons volk heeft gedaan tegen de eeuwige. Als ik dan zit bij de dag van de verzoeningen. Ik begon erover dat ik zelf mijzelf moest loskrijgen van de dualisme. Met die dag van de verzoeningen moest ik daar dus aan denken dat ik onderwijs heb gegeven aan mensen met een islamitische achtergrond, bijbelonderwijs vanuit het dualistische denken. En dat ik veel bijbelonderwijs heb gegeven in de vorming van leiders. En dat het dus ook gebeurd is dat ik mensen heb lesgegeven vanuit de Bijbel en ze zijn nergens meer. Ze zijn christen geworden. Ze gingen de Bijbel lezen volgens de principes die ik hen geleerd had. Ze zijn losgekomen van hun culturele achtergrond, de islam. Ze zijn weggegaan naar Amerika, naar Zweden, naar Frankrijk. Daar voelden ze zich meer thuis in plaats van in hun eigen islamitische achtergrond. En gaandeweg hebben ze gewoon het geloof helemaal losgelaten en zijn ze humanistisch geworden. En ik ken die mensen, hè? Ik zie hun gezichten voor mij, ik ken hun namen. Ik heb hun onderwijs gegeven. Maar niet vanuit hun eigen culturele achtergrond en vanuit hun eigen filosofie, waardoor ze dit konden omarmen. Tegenwoordig doen wij dat anders. Tegenwoordig geven wij les vanuit de Hebreeuwse achtergrond en wij nemen rabbijnen mee vanuit Israël om onderwijs te geven vanuit de Bijbel. Want het sluit haarfijn aan bij hun eigen cultuur. En als zij dan de Bijbel in het Arabisch lezen, dan hoor je daar de weerklank van die Hebreeuwse woorden in. En zij kunnen gewoon zelf uitleggen wat er geschreven staat, omdat zij die culturele achtergrond hebben. Zij begrijpen het veel sneller dan wij. Ja, en daar moest ik dus verzoening over doen. Dat moest ik beleiden en dat moest geheeld worden, dat moest hersteld worden. Om daarna te komen bij het Loofhuttefeest, Leviticus hoofdstuk 23. Vers 33. En de Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten. Op de 15e dag van deze 7e maand begint het Loofhuttefeest voor de Heere 7 dagen lang. Op de eerste dag zullen er een heilige samenkomst zijn. Geen allerlei slaafse arbeid zult gij verrichten. 7 dagen zult gij de Heer een vuuroffer brengen. Op de 8e dag zult gij een heilige samenkomst hebben en de Heer een vuuroffer brengen. Het is een feest. Geen allerlei slaafse arbeid zult gij verrichten. Vers 39, op de 15e dag van de 7e maand, wanneer gij de opbrengst van uw land inzamelt, zult gij 7 dagen het feest van de Heere vieren. Op de 1e dag zal er rust zijn en op de 8e dag zal er rust zijn. Op de 1e dag zult gij vruchten van sierlijke bomen nemen, takken van palmen en twijgen, van loofbomen en van beekwilgen. En gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de Heere uw God 7 dagen lang. Gij zult het als een feest van de Heere vieren, 7 dagen in het jaar. Een altoos durende inzetting voor uw geslachten. In de 7e maand zult gij het vieren. In loofhutten zult gij wonen, 7 dagen lang. Allen die in Israël geboren zijn, zullen in loofhutten wonen. Opdat uw geslachten weten dat ik de Israëlieten in hutten heb doen wonen, toen ik hen uit het land Egypte leidde. Ik ben de Heere, uw God. Wonen in loofhutten. En takken en vruchten en vrolijk zijn. Allemaal symbolen van de oogst. Een prachtig oogstfeest is dat. waar heel veel oogst wordt binnengebracht, zodat je de hele winter voldoende voorraad hebt om te kunnen eten en om je gezin te kunnen voeden. Deuteronomium hoofdstuk 16. Misschien wil iemand dat voor mij lezen. Deuteronomium hoofdstuk 16, vers 13 tot 17. Wie? Oh, wie wil lezen? Deuteronomium hoofdstuk 16, wat zei ik? 13 tot 17.
Het loofhuttenfeest moet u 7 dagen houden als u de oogst van uw dorsvloer en van uw perskuip hebt ingezameld. Verblijdt u op uw feest, u, uw zoon en uw dochter, uw slaaf en uw slavin en de leviet, de vreemdeling, de wees en de weduwe die binnen uw poorten zijn. 7 dagen moet u het feest vieren voor de Heere uw God, op de plaats die de Heere zal uitkiezen. Want de Heere uw God zal u zegenen in heel uw opbrengst en in al het werk van uw handen. Daarom moet u werkelijk blij zijn. 3 keer per jaar moet alles wat mannelijk is onder u verschijnen voor het aangezicht van de Heere uw God, op de plaats die hij zal uitkiezen, op het feest van de ongezuurde broden, op het wekenfeest en op het loofhuttenfeest. Men mag echter niet met lege handen voor het aangezicht van de Heere verschijnen, maar ieders geschenk moet overeenkomen met de zegen van de Heere uw God die hij u gegeven heeft.
Wie doen er mee met het loofhuttenfeest? Alle Israëlieten. Changkwan? Kamchoy? Iedereen. Iedereen mag meedoen in dat feest. Juist, ook de volkeren. Dat staat natuurlijk ook in Zacharia hoofdstuk 14. Heel bekend gedeelte, wat vaak gelezen wordt. Als jullie het loofhuttenfeest meevieren, dan weten jullie hier alles al van. Vers 16. Allen die zijn overgebleven van al de volken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heen trekken om zich neer te buigen voor de koning, de heren van de hemelse legermachten en het loofhuttenfeest vieren. Maar wie uit die geslachten van de aarde niet naar Jeruzalem zal heen trekken om zich voor de koning, de heren der heerscharen, neder te buigen, om op hem zal geen regen vallen. Dus het gaat ook om regen met het loofhuttenfeest. Dat zien we ook in het leven van Yeshua. Waar zien we dat in het leven van Yeshua? In Johannes hoofdstuk 7. Daar wordt gesproken dus over het loofhuttenfeest. Vers 2. Jezus trok op naar Galilea en nu was het feest van de Joden loofhutten nabij. En dan vers 37. En op de laatste, de grootste dag van het feest, stond Yeshua op en riep zeggende: indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En het zei hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen ontvangen zouden. Dus het gaat over water en het gaat over leven. En we lezen het ook in Ezechiël hoofdstuk 45, dat er ook het loofhuttenfeest gevierd zal worden in de toekomst met de nieuwe tempel. Ezechiël hoofdstuk 45. Vers 25. Ook in de 7e maand, op de 15e dag van de maand op het feest, zal hij het bereiden 7 dagen lang, zowel het zondoffer als het brandoffer, het spijsoffer, en zowel als de olie, alle offers die gebracht zullen worden in de toekomst bij de nieuwe tempel met het loofhuttenfeest. En als je dus kijkt dan naar die cyclus van de heiliging, als je dat proces doorloopt van schuldbelijden met Pesach en daardoor al die feesten heen, dan zie je dus daar met het loofhuttefeest dat er volheid komt en dat er vrucht komt. Omdat als je een heel proces doorloopt van loskomen van wat je vasthoudt en waar God je dus redt en verlost en je aanneemt als zijn kind, dat hij jou ook de kracht geeft om je te verootmoedigen voor alles wat er fout gegaan is in het verleden, maar daarna dus ook de vrucht geeft zodat je vrijkomt en dat waar je in slavernij was, dat je er los van kunt komen. Met dat hele dualistische denken en de manier waarop ik grootgewacht ben, daar was één cyclus niet genoeg voor. Toen ik daar met loofhutten was, toen dacht ik, het is heel goed gegaan. Ik heb heel veel geleerd, heel veel nieuwe inzichten gekregen. Mijn leven is veranderd, maar het is er nog niet. Ik kan er nog geen les over geven. Laat ik er nog eens een hele cyclus aan gaan besteden. Dat heeft tot gevolg gehad dat ik nu wel hier kan staan en erover kan vertellen. Ik kan uitleggen hoe dat is. En ook een andere kan uitleggen van hoe de Bijbel in elkaar zit. Dat is de vrucht van met zelf mij disciplineren, een discipel worden, om te gaan leven in heiliging. En om mijn leven te laten veranderen naar wat God op het oog heeft voor mijn leven. 1 Korinthe hoofdstuk. Het gaat om de oogst. Ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk om de eer van God. Want dat zie je natuurlijk ook met het loofhuttefeest. Dat, we gaan het lezen. We gaan het lezen. 1 Korinthe hoofdstuk 15. Vers 24 tot 28. We hadden dat al eerder gelezen met het feest van de eerstelingen, vers 23. Maar ieder in zijn eigen rangorde, de Messias als eersteling, de bekoer, vervolgens die van de Messias zijn bij zijn komst. Daarna het einde, wanneer hij het koningschap aan de Vader overdraagt, wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. Dus alles wat de hele wereld en de maatschappij in slavernij houdt. Want hij moet als koning heersen totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand die onttroond wordt is de dood. Want alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer hij zegt dat alles onderworpen is, is blijkbaar hij uitgezonderd die hem alles onderworpen heeft. Wanneer alles hem onderworpen is, zal ook de Zoon zichzelf aan hem onderwerpen, die hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. En daar gaat het om, dat God zij alles in allen. 1 Korinthe hoofdstuk 15 vers 24 tot 28. En dan zien we ook in Openbaring hoofdstuk 21 vers 3 in de toekomst dat de tent van God zal nederdalen. Openbaring hoofdstuk 21 vers 3. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen, zie, de tabernakel van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volken zijn en God zal zelf bij hen zijn. De tabernakel van God die neerdaalt vanuit zijn domein en waar God alles in allen is. Want het gaat uiteindelijk om zijn naam en om zijn heerschappij en om zijn heerlijkheid. En daar gaat die hele cyclus over van de feesten. Cyclus dat wij ons heiligen en apart gezet worden voor zijn koninkrijk. En dat God zichtbaar is in ons leven en zichtbaar wordt in onze maatschappij. En dan hebben we de zevende dag en wij zouden het nog hebben over de Shabbat. Want daar hadden we het nog niet over gehad. De Shabbat is de zevende dag. We hebben natuurlijk het cijfer 7 al behandeld in een andere les. Leviticus hoofdstuk 23. Vers 3. 6 dagen mag arbeid verricht worden, maar op de zevende dag zal er een volkomen Shabbat zijn, een heilige samenkomst. Geenerlei arbeid zult gij verrichten. Het is een Shabbat voor de Heere in al uw woonplaatsen. En hier wordt dus ook gesproken over een volkomen Shabbat. Dus een Shabbat, Shabbaton. Een Shabbat is een woordje dat komt van Yeshaf. En dat betekent zitten en rusten. En dit is dus de wortel van Shabbat. Dus dat betekent Shabbat, dat als je Shabbat, dat je rust of dat je stil zit. Ja. Wanneer wordt daar de eerste keer over gesproken, over de Shabbat? Genesis hoofdstuk 2.
Volgens mij staat daar ook, of wordt daar duidelijk bedoeld, dat de Shabbat voor alle volken is. Want Abraham was het nog niet, maar God stelde bij de schepping al de zevende dag in als rustdag.
Dat klopt. Dus het is een woord vanuit de eeuwigheid. Het is een woord vanuit de tuin van Eden. Het is een woord vanuit de aanwezigheid van God. Shabbatten, ophouden met werken, rusten, is een eeuwigheidswoord. Wat wij hieruit mogen leven, zodat die eeuwigheid van God openbaar wordt. En er wordt gezegd dus ook in Genesis hoofdstuk 2. God rustte op de zevende dag van het werk dat hij voltooid had, dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die. Hij heeft de zevende dag gezegend en hij heeft de zevende dag apart gezet. Twee dingen die hij heeft gedaan. En als wij dus de Shabbat vieren, als die nieuwe schepselen waar we net over lazen in 2 Korinthe, dan maken wij die verbinding tussen het hemelse en het aardse. Omdat wij dus bezig zijn met iets uit de eeuwigheid, om dat uit te leven in onze wereld. En wij zijn daar dus het instrument in. Daardoor kan je dus de heerlijkheid van God bekendmaken. We lezen daar ook over in Exodus hoofdstuk 20, de 10 leefregels van God. Vers 8, gedenk dan de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Shabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Een heel belangrijk woord. Het is niet voor niets dat dit de 4e leefregel is uit 10 leefregels. Maar daar ga ik nu verder niet op in, want de 10 leefregels van God of de 10 geboden, dat is een cursus apart. Want er zit dus een structuur in wat zoveel betekenis heeft voor ons vandaag. En zoveel betekenis voor het uitleven van ons vandaag. Wat het betekent, die leefregels van God vanuit zijn koninkrijk. Dat het uitgebreid is om te zeggen dat die 4e dag, en wanneer schiep God de zon en de maan en de moedim. Ook de 4e dag, ja, daar zit alweer een hele link in. Dat gaat door de hele Bijbel in, hoe cruciaal dat is. Heel erg cruciaal. Maar daar laten we het voor vandaag bij. Leviticus hoofdstuk 23, vers 8. Leviticus hoofdstuk 23 vers 10. 6 jaar zult gij uw land bezaaien en zijn opbrengst inzamelen, maar in het 7e zult gij het braak laten liggen en met rust laten. Opdat de armen van uw volk eten en wat zij overlaten, zal het gedierte van het veld eten. Evenzo zult gij doen met uw wijngaard en met uw olijfbomen. 6 dagen zult gij uw werk doen, maar op de 7e dag zult gij rusten. Opdat uw rund en uw ezel uitrusten en de zoon van uw slavin en de vreemdeling adem scheppen. Voor wie is de Shabbat bedoeld? Exodus 23, vers 10. Oh, sorry. Helaas, al de boeken beginnen me een beetje te duizelen. Exodus hoofdstuk 23, vers 10 tot 12. En de Shabbat is hier dus voor? Voor iedereen en voor? De dieren en voor? En voor de vreemdeling en voor het land. Dus voor de hele schepping is er rust. Wat een verademende boodschap is dat voor ons maatschappij. Dat wij ons moeten disciplineren om te rusten. En adem te scheppen. Ik hoop dat jullie dat vanmorgen gedaan hebben. Die adem scheppen. Dat is iets wat ik iedere Shabbat heel bewust doe. Dat ik op adem kom. Want het staat hier geschreven dat je adem moet scheppen. Ja, en dat is dat mooie woordje nafash. Dat is dat je verfrist wordt omdat je nieuwe adem krijgt, frisse lucht. Waardoor je zelf helemaal verkwikt wordt. Moet je heel bewust doen, iedere Shabbat is een opdracht. Hele fijne opdracht vind ik dat. En als er niet gehoorzaamd wordt, wat gebeurt er dan met die Shabbat? Wat gebeurt er met de schepping als er niet gehoorzaamd wordt? Dan gaat de schepping eraan. Er komt een oordeel over het land. Dat is ook al gebeurd. Ja, zeker waar in de geschiedenis en ook nu zien we dat gebeuren. Zeker waar. Leviticus 26 vers 34... Het land zal braak liggen. God zegt, ik zal het zelf verwoesten, vers 32. Want het moet zijn Shabbatsjaren vergoed krijgen. Leviticus hoofdstuk 26, vers 32 en vers 34. Leviticus 26, ja, vers 34. De mens zorgt slecht voor de schepping. En daar hebben we dus nu de gevolgen van, inderdaad. Van het niet met rust kunnen laten of niet laten rusten. Te denken dat we er voordeel bij hebben om het uit te buiten.
Zou het dan nog ingehaald worden? Vroeger heeft God het een keer ingehaald.
Ja.
Zou het weer ingehaald worden?
Dat is een hele goede vraag of het ingehaald gaat worden. Ik weet niet wat er gaat gebeuren als Yeshua als koning gaat heersen vanuit Jeruzalem. Dan weten we niet precies wat er gaat gebeuren. Het zou best kunnen zijn dat er ingehaald gaat worden. Het hele punt is natuurlijk, Israël werd uit het land verdreven als er hongersnood was. Die ging weg. Die vluchtte. Of die gingen in Exodus en het land moest braak liggen. Maar waar gaan wij als hele mensheid naartoe als de wereld verwoest is? Waar gaan we heen? En ondertussen zijn we al bezig de hele ruimte rond de aarde heen helemaal te vervuilen en al onze vuiligheid daarachter te laten. Wat voor consequenties heeft dat op de aarde en op ons bestaan als mens? We zullen nog veel meemaken daarin. Exodus hoofdstuk 31 vers 13 tot 18. Exodus 31 vers 12. De Heere zeide tot Mozes, ga dan, spreek tot de Israëlieten. Maar mijn Shabbatten moet gij onderhouden, want het is een teken tussen mij en u van geslacht tot geslacht. Een teken, dat is dat woordje wat we de eerste les hadden, ot. En daar hebben we het over gehad dat het woordje ot, teken, dat een woordje is dat te maken heeft met het verbond. Dus hier zie je dus eigenlijk dat dat woordje ot een verbondswoord is naar Israël toe. Waar zij zich ook altijd aan gehouden hebben, behalve omdat zij het land niet altijd goed behandelden. Maar tot op vandaag vieren Joden Shabbat. Zodat gij weet dat ik de Heere ben die u heilig. Gij zult de Shabbat onderhouden, want deze is iets heiligs voor u. Wie hem ontheiligt, zal zeker ter dood gebracht worden. Consequentie dus van het niet houden van die rust is de dood. Als je daarop werk verricht, zal je uitgeroeid worden uit het midden van de volksgenoten. Daar hebben we het al over gehad. Je komt buiten de gemeenschap te staan. 6 dagen mag men arbeiden, maar op de 7e dag zal er een volledige Shabbat zijn. De Heere geheiligd. Ieder die op de Shabbatdag werk verricht, zal zeker ter dood gebracht worden. De Israëlieten zullen de Shabbat onderhouden door de Shabbat te vieren, zij en hun nageslacht, als een altoosdurend verbond. Het is eeuwig, altoosdurend. Shabbat, een woord uit zijn eeuwigheid, uit zijn dimensie. Tussen mij en de Israëlieten is deze een teken voor altijd. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en op de 7e dag heeft hij rust en adem geschept. God zelf die schiep adem, die ruach van het feest van de bezuinen als de shofar geblazen wordt en er leven komt in de mensen. Het lijkt dus alsof de Shabbat van de schepping teruggebracht wordt naar Israël. Dat lijkt wel. Maar ik denk dat we het daar eerder over gehad hebben. Ik weet niet welke les. Dat in principe heeft God dat bedoeld voor de hele schepping. Ja? Maar de schepping hield zich er niet aan. De mensen gingen zondigen. Er was de val in de zonde, dus de tuin van Eden moesten ze verlaten. En in de tijd van Noach, daar waren verschrikkelijke dingen die daar gebeurden. Verschrikkelijk veel afgoderij. En God had verschrikkelijk veel spijt dat hij de mens geschapen had. Dus hij wilde eigenlijk de hele aarde verdelgen. Hij heeft er de zondvloed voor gegeven. En Noach en zijn nageslacht gered. En toen hebben we het erover gehad dat wat voor mogelijkheid heeft een schepper die de aarde op het oog heeft en de mens op het oog heeft als zijn schepping en als onderdeel van zijn koninkrijk, als zij daaruit weggaan. Wat voor mogelijkheid heeft zo'n schepper dan om dat nog bekend te maken aan de mensen als zij zich er niet meer aan houden? Als die volken hem niet willen gehoorzamen. Toen heeft hij dus 1 volk gekozen als zijn erfdeel. Dat hebben we ook gelezen in dat profetische hoofdstuk Deuteronomium 32. 1 volk gekozen als zijn erfdeel om daar de koning van te zijn. En dat dat volk zou leven volgens de principes van zijn heerlijkheid en van het koningschap wat hij heeft in de hemelse gewesten, om dat uit te leven. En vandaar lijkt het dus dat de Shabbat is gegeven aan Israël, maar in eerste instantie is de Shabbat gegeven aan de hele schepping. En omdat de schepping en de mensen in de schepping daar niet aan wilden gehoorzamen, heeft God het gegeven als opdracht aan Israël om dat voor te leven aan de rest van de wereld. Dat is wat zij nu ook doen, waardoor velen van ons nu ook de Shabbat vieren. Omdat wij dat begrepen hebben van de Joden. Dat dat is wat God bedoeld had.
Israël is ook het eerstelingsvolk. Dus dat impliceert ook dat er meer gaat komen.
Israël is het eerstelingsvolk, dus er komen meer. Ja, klopt. Staat ook in Jesaja 56, hè? Jesaja 56 en daar staat ook het woordje vreemdeling. En het is dan niet de ger die zich ingevoegd heeft bij het volk Israël. Maar daar staat het woordje nekar. Jesaja hoofdstuk 56. Vers 6. en de vreemdelingen, de Nikkerim, die zich bij de Heere aansloten om hem te dienen en om de naam des Heeren lief te hebben, om hem tot knechten te zijn, allen die de Shabbat onderhouden, zodat zij hem niet ontheiligen, en die vasthouden aan mijn verbond. En het woordje Nikkerim, dat woordje vreemdeling, dat is van nou ja, die buitenlanders die zo gek zijn, dat je denkt, nou wat moet ik met die buitenlanders hier, want die zijn zo anders als ik. Ja, en die mensen, die aliens, die zo anders eten en zo anders doen en anders ruiken en andere gewoontes hebben, notabene, die houden de Shabbat. Hoe is het toch mogelijk dat zij de Shabbat houden? En zij onderhouden dat verbond van God. Wat een wonder. We leven in prachtige tijden. En dan nog een mooie tekst die ik las voor mensen die voorbeden doen en die zich daarop richten. Jesaja hoofdstuk 58.
Mag ik trouwens nog iets vragen over de Shabbat?
Ja. Mag ik jou de microfoon geven dat ik het niet hoef te herhalen? Dat scheelt mijn stem.
We lezen in Genesis 2 over de Shabbat. Kijk, ik neem aan, ik weet het niet, ik neem aan dat Adam en de rest ook gewoon de Shabbat hielden. Maar dat kan ik eigenlijk niet lezen. Maar zou het zo zijn?
Dat staat niet opgeschreven. Maar Adam was natuurlijk wel in de tuin van Eden, waar hij zich hield aan de leefregels van God. Behalve dan dat hij, daar was natuurlijk de boom van kennis van goed en kwaad waarvan hij gegeten heeft. Maar de kennis van de Shabbat is dus al vanuit de tuin van Eden. En het is vanuit de aanwezigheid van God. Dus je neemt aan dat zij dat allemaal wisten en daar zich aan hielden.
Ja, maar ook zijn.
Men is steeds verder van God afgedwaald. Of zij van de Shabbat zijn afgedwaald, dat staat niet precies opgeschreven. Nee. Dus daar kunnen we alleen maar over fantaseren. Maar in ieder geval was God heel erg bedroefd dat hij de mensen geschapen heeft. Omdat zij dus zich onderwierpen aan de afgoden die er waren. Ander onderwerp voor een andere keer. Het is heel, heel erg. Hoe noem je dat? Dat ik verleid word om in te gaan op andere onderwerpen en daarover uit te gaan wijden. Maar onze tijd zit er bijna op. Ja, nog een vraag.
Wat ik een mooie gedachte vind is dat Adam is geschapen op de zesde dag en dan mag gelijk de Shabbat houden.
Een mooie gedachte is dat Adam is geschapen op de zesde dag en dan mag gelijk de Shabbat houden.
Ja. Dus wij leven vanuit rust. Ja?
Als wij thuis, Mary en ik, de Shabbat vieren, dan hebben we natuurlijk alle middelen daarvoor bij de hand. Maar als dat achter de rug is, heb ik de neiging om meteen alle materialen die we hebben gebruikt op te ruimen. En ik vraag eigenlijk, is dat wat God ook bedoelt? Of moet ik dat even niet doen?
Dat is dus een vraag naar wat kan ik wel doen op de Shabbat en wat niet? Ik denk dat we daar een enorme vrijheid in hebben om dat te doen. Want voor iedereen zal dat anders gelden. Ook afhankelijk van waar je vandaan komt. Ja, als ik bij orthodoxe joden kom die zeggen, je mag niet bellen aan de deur op Shabbat, dan doe ik dat niet. En als ik de lift niet mag gebruiken en ik moet de trap oplopen, doe ik dat ook. En als er niet gekookt wordt, is het ook helemaal prima. Ik kook wel op de Shabbat. Ik vind het heerlijk om te koken. Wat ik geleerd heb, is dat je op de Shabbat de dingen doet die je leuk vindt en die feestelijk zijn en waar je plezier in hebt en waar je rust uit krijgt. Als iets je onrustig maakt, dat je dat niet doet. Maar dat je dus die tijd neemt dat je verfrist wordt en dat je adem schept. Ik heb een hele tijd om mijzelf te disciplineren om de Shabbat te houden. Ik moet zeggen, dat was ook de eerste punt toen ik de Shabbat begon te houden jaren geleden. Dacht ik, wat vind ik het meest verschrikkelijke om op de zaterdag te doen? En het was de boodschappen doen. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga beginnen, als ik dan moet leren de Shabbat te houden, ga ik beginnen met te stoppen naar de winkel te gaan op zaterdag. En het was gewoon heerlijk. Die zaterdag werd gewoon een feestdag, want ik hoefde niet naar de supermarkt. Het was echt heel fijn. Ja, maar tegenwoordig, als ik nog een boodschap nodig heb, ik ga gerust naar de supermarkt en ik haal het even. Maar ik doe niet iets wat ik niet leuk vind en waarvan ik vind dat het zou moeten. Het woordje moeten is eraf. Ja, ik mag iets doen. We gaan zo wel door, maar...
Ja, maar jij zit ook in de zorg en we moeten wel eens werken.
Ik zit in de zorg en ik moet werken op de Shabbat. Ik word ingeroosterd. Ik probeer mij daar buiten te houden, maar dat lukt niet altijd. Maar ik heb mogen leren van mijn dierbare Israëlische vrienden dat als je in hulpverlening werkt, dat dat juist de opdracht is op de Shabbat. Dus doe het ook. En het heerlijke op de zaterdag, als het dan zo is, dan weet ik dat het Shabbat is. En ik neem mijzelf voor om het rustig aan te doen en om tijd te hebben. En niet alleen zelf adem te scheppen, ik word moe van het werk. Maar ook de mensen die ik om me heen heb, om hun ook die ruimte te geven en tijd te geven. En het zal je verbazen, ik kom altijd weer mensen tegen die in het geheim in hun kamertje toch Shabbat vieren. Heb ik gehad. Ja. Het is toch geoorloofd om goed te doen. Ja. Ik denk dat binnen de gemeenschap is er genoeg aanleiding om te praten over de Shabbat. Van wat doen we en hoe doen we dat? Jesaja hoofdstuk 58 vers 13 en 14. Als je niet over de Shabbat heen loopt door uw zaken te doen op mijn heilige dag, maar de Shabbat een verlustiging noemt, de heilige dag van de Heere, van gewicht, en die eert door nog uw gewone bezigheden te doen, nog uw zaken te behartigen of ijdele taal uit te slaan, dan zult gij u verlustigen in de Heere en ik zal u doen rijden over de hoogten van de aarde en u doen genieten het erfdeel van uw vader Jacob, wat de mond des Heeren, want de mond des Heeren heeft het gesproken. Ik zal u doen rijden over de hoogten van de aarde. Wat zou dat betekenen? Heeft Jannie daar een idee over? Je lacht? Nee. Hij zal je doen rijden over de hoogten van de aarde. Je mag van boven naar beneden kijken? Ja. Maar het is dus ook zo dat alle afgoderij in het Midden-Oosten altijd plaatsvond op de heilige toppen, op de toppen van de bergen, op de hoogten vond de afgoderij plaats. En alles wat dus gebonden is door het occulte en door de duisternis, heeft altijd met de hoogte te maken. En hier staat dus dat als je je houdt aan die Shabbat en als dat een verlustiging is, dat het eigenlijk een instrument is in de geestelijke strijd. Hij zal je laten rijden over de hoogte van de aarde. Hij geeft je autoriteit over alles wat met afgoderij te maken heeft en met het occulte. En dat ging voor mij een wereld open toen ik mij voorbereidde voor vandaag. Dat dus het uitleven van de Shabbat en het gehoorzamen aan de leefregels van God heeft te maken met je positie in de hemelse gewesten. Dat hij je autoriteit geeft om te heersen over de dingen die niet van God zijn. Je laten rijden. Hij doet je rijden. Je rijdt niet eens zelf. Hij doet je rijden over de hoogte van de aarde. Ik ben ongelooflijk dankbaar voor dat er een belofte ligt in vandaag en in het vieren van vandaag. Dat wij overwinning hebben over de dingen die door de duisternis gebonden zijn. Misschien zelfs in ons eigen gezin en in onze familie. Dan mag je juist dicht bij God zijn. Absoluut, absoluut. Ezechiël hoofdstuk 46 vers 1. Zo zegt de Heere Heere, de poort van de binnenste voorhof die op het oosten uitziet, zal op de 6 werkdagen gesloten blijven, maar op de Shabbatdag geopend worden. En ook op de nieuwe maandag gebeurt dat. Die poort naar het oosten blijft 6 dagen gesloten en op de 7e gaat die open. Nou heb je in het Hebreeuws dus 2 woorden voor oosten. Het ene is het geografische, maar hier wordt niet het geografische woord gebruikt voor het oosten. Hier wordt het woordje gebruikt zoals bij de tuin van Eden, dat de hof van Eden in het oosten geplaatst werd. En het is het woordje kedem. En dat betekent dat het is van voor onze tijd. Van voordat de tijd er was. Kedem is van voor die tijd. Dus in de tuin van Eden, in de hof, in de aanwezigheid van God, in het domein van God. En in de toekomstige tempel zal dus die poort geopend worden, waardoor je uitzicht hebt op het domein van God, op de Shabbat. En dan hebben we met loofhutten nog de 8e dag. Leviticus hoofdstuk 23. Na de 7e dag komt de 8e. Leviticus 23 vers 36. 7 dagen zult gij de Heere een vuuroffer brengen. Op de 8e dag zult gij een heilige samenkomst hebben en de Heere een vuuroffer brengen. Het is een feest. Geenerlei slaafse arbeid zult gij verrichten. Waar verwijst de 8 naar? Naar God. Nieuw begin. Naar Yeshua. En naar een andere dimensie. Hoe zien we 8 in de Bijbel? Waar zien wij 8 in de Bijbel? Om even te refereren aan waarmee we bezig zijn en niet zomaar iets verzinnen. 7 plus 1, ja. De besnijdenis is op de 8e dag. Heel goed, Genesis 17 vers 12. De besnijdenis is de 8e dag. Nog meer. Bij Noach 8 personen. David was de 8e zoon. Het getal van de Messias. En Messias betekent de gezalfde. En de olie die dus gemaakt werd, de heilige zalfolie, duurde dus 8 dagen om te maken. Exodus hoofdstuk 30. Heilige zalfolie en de Messias. De priesterwijding. Leviticus 9 vers 1. Op de 8e dag riep Mozes Aaron en zijn zonen en de oudsten van Israël. En dan gaan zij de priesters wijden. Dat is Leviticus hoofdstuk 9 vers 1 en vers 23 en 24. Mozes nu en Aaron gingen in de tent van de samenkomst en toen zij er weer uitkwamen, zegenden zij het volk en de heerlijkheid van de Heere verscheen aan het hele volk. En er ging vuur uit van de Heere en dit verteerde op het altaar het brandoffer en vetstukken. Toen het volk dat zag, juichten allen en wierpen zij zich op hun aangezicht. Vuur uit de hemel dat het offer laat ontbranden. Die connectie tussen hemel en aarde op de 8e dag. Met de wijding van de priesters. Dan hebben wij ook de wijding van de tempel van Salomo. 2 Kronieken hoofdstuk 7. Twee Kronieken hoofdstuk 7 vers 9. Toen vierde Salomo gedurende 7 dagen het feest en geheel Israël met hem een zeer grote gemeente. Van de weg naar Hamat af tot aan de beek van Egypte. En op de 8e dag hielden zij een feestelijke vergadering. Want de inwijding van het altaar hadden zij 7 dagen lang gevierd. Het feest duurde 7 dagen. Op de 23e dag van de 7e maand liet hij het volk daarna weer naar hun tenten gaan. Welgemoed. De inwijding was voltooid met de 8e dag. 8 staat ook voor een letter in het Hebreeuwse alfabet en dat is? Ja, de get en dat staat voor? Omheining of voor gai en dat is leven. Daar komt het leven van God. En zo zien we dus dat met het Loofhuttenfeest kunnen we vieren dat als je die cyclus van heiliging volgt, dat er een enorme vrucht en een oogst tevoorschijn komt. En het is niet alleen voor ons eigen leven, maar het is ook voor de gemeenschap om ons heen. Dat er verandering komt en dat er groei is. En daarom waren we deze cursus begonnen, omdat we graag groei willen zien in ons leven en in onze gemeenschappen. En we hebben het dus ook gehad vanuit Exodus hoofdstuk 6 over: ik ben de Heere, ik zal u onder de dwangarbeid van de Egyptenaren uitleiden. Hij leidt ons weg vanuit dat huis van de benauwdheden, vanuit het rijk van de duisternis. Ik zal u redden van hun slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en onder zware gerichten. Ik zal mij u tot een volk aannemen. Wat is gebeurd op de berg Sinaï en wat voor ons gebeurt als wij ons voegen in het volk van God. Dat wij aangenomen zijn als burgers in zijn koninkrijk en in zijn volk. En ik zal u tot een God zijn. Opdat gij weet dat ik de Heere, uw God het ben, die u onder de dwangarbeid van de Egyptenaren uitleidt. En ik zal u brengen naar het land waarvan ik gezworen heb het aan Abraham, Isaac en Jacob te zullen geven. En ik zal het u geven tot een bezitting. Ik, de Heere. En hij is degene die dat doet. En hij heeft daar zijn instrumenten voor. En het zijn onder meer dus de Moadim. Ik ben heel erg gezegend dat ik dit mocht doen bij jullie. En ook dat jullie zo ongelooflijk open meededen. Dat jullie durfden te delen. Heel hartelijk bedankt daarvoor. Het is niet overal zo. Dus heel fijn dat jullie dat wilden doen. Heb je nog een vraag? Mag ik even met de microfoon komen?
Zou je soms een voorbeeld kunnen geven of een paar over wat je zegt over dualistische en holistische, dus wat die mensen in Arabische landen dus verkeerd opgevat hebben of zo.
Als ik heel eerlijk ben, want je praat dus over de Arabische wereld en over het dualisme en het holisme. Als ik heel eerlijk ben, wil ik liever niet over de Arabische wereld spreken. Behalve met mensen die daar direct met moslims te maken hebben. En waarbij dat een valkuil is. Maar deze week heb ik dus iets nieuws geleerd. Tot mijn grootste... Ik was eigenlijk wel heel erg verbaasd over dat hele dualistische denken. We zijn er natuurlijk mee bezig. Ik hoop dat jullie er mee bezig zijn. Ik werk in een verpleeghuis van het Leger des Heils. Dus ik heb regelmatig te maken met mensen die overlijden. En in het jargon zeggen we dan het stoffelijk overschot. Maar er was dus een reformatorische dominee. En die zei stoffelijk overschot, dat is Grieks denken. Dat mag je niet gebruiken. De Bijbel heeft het over het lichaam dat begraven wordt. En het was echt een eye-opener voor mij. Wij spreken altijd over een overschot wat begraven wordt. Maar als je leest over de begrafenis van Yeshua, Dan wordt er gesproken over een lichaam en over een persoon. Nou, weer wat geleerd deze week en zo blijf ik bijleren. En ik hoop dat dat voor ons allemaal zo is.